Vanavond komen wij terecht in 1 Samuel hoofdstuk 24. Een bekende geschiedenis mag ik aannemen. Dat komt omdat hij tot de verbeelding spreekt, toch wel. Je kan hem ook goed aan kinderen vertellen, lijkt mij. Prachtige geschiedenis, eigenlijk. Want het is de gelegenheid waarbij David de kans krijgt om een einde te maken aan het leven van Saul. Hij doet dat echter niet. Het is hoogst vermakelijk eigenlijk ook, want de beiden komen terecht in een en dezelfde grot. En Saul heeft het niet in de gaten, blijkbaar. Ik weet niet wat er met die man is, maar er is wel vaker iets niet helemaal in orde. Dat had u al eens gemerkt. En bij deze gelegenheid loopt het toch een beetje uit de hand, lijkt mij. Want daar staat in 1 Samuel 24 vers 1, David toch vandaar op. En hij bleef van Sela Machlekot, waar we de vorige keer nog net in terechtgekomen. Waar Saul moest strijden tegen de Filistijnen. Daar komt het ongeveer op neer, zodat hij David met rust moest laten. Maar nu toog David vandaar op en hij bleef, dat wil zeggen woonde, verbleef. Hij bleef in de vestingen van Engedi. En Gedi staat er in mijn Bijbel. Dat heb ik nooit begrepen, want ik heb het nog nooit zo horen uitspreken. Engedi noemt men de plek. Kom ik zo op. En het geschiedde nadat Saul wedergekeerd was van achter de Filistijnen, zo gaf men hem te kennen, zeggende: zie, David is in de woestijn van Engedi. Toen nam Saul 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël en hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken bovenop de rotstenen der steenbokken. En hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was en Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonken. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt, zie, ik geef uw vijand in uw hand, en gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. En David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Toch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. En hij zei tot zijn mannen: dat laat de Heere verre van mij, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. En David scheidde zijn mannen met woorden en liet hun niet toe dat zij opstonden tegen Saul. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk en hij riep Saul achterna, zeggende: mijn Heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht der aarde en neigde zich en hield een toespraak. Vervolgens, in de volgende verse, ik heb hem met opzet even zo ver doorgelezen, opdat tot ons zou doordringen dat die beiden inderdaad in een en dezelfde spelonk verkeerden, merkwaardigerwijze. Maar ik begin maar gewoon even vooraan. David toog vandaar op en hij bleef of woonde eigenlijk in de vestingen van Engedi. Daar moet je eigenlijk voor de aardigheid, Engedi zou je moeten kennen, eigenlijk. Hè? Daar kun je heel wat bij voorstellen, bij die situatie daar. U weet, En is een bron. Ayin, een oog, een bron. Engedi, dat is een geitenbokje. Dus het is letterlijk zoiets als de bron van het geitenbokje. En dat is, dat komt hierdoor. Dat Engedi is gelegen in de helling. Dat is een paar honderd meter, die hoogte. Ik weet nooit precies, ik kan het ook nooit onthouden hoeveel dat is. Maar het is een paar honderd meter hoog. Een helling, afgrond eigenlijk, aan de rand van de woestijn van Judea, aan de oostelijke rand daarvan. En als je die helling afgaat, zal ik maar zeggen, hoewel dat lopend toch tamelijk moeilijk is, het is nogal steil. Dan kom je terecht in het dal van de Dode Zee. Het heeft ook uitzicht. Geeft ook uitzicht op de Dode Zee, rechtstreeks, die grens daaraan. Dan kom je namelijk terecht in de Araba, waar ik een paar jaar geleden wat uitgebreid over gesproken heb in diverse plaatsen. Het is eigenlijk het Jordaandal, maar op zijn diepste punt, namelijk het punt van de Dode Zee. Dan begrijpt u ook, want dat dal, dat is pak een beet daar een 400 meter beneden het zeeniveau, dat van de Middellandse Zee wel te verstaan. En dan begrijpt u dat zo'n woestijn van Judea, die houdt daarop naar het oosten toe en valt dan gewoon stijl naar beneden als het ware. Van grote hoogte. Het is dezelfde hoogte als trouwens, hoe heet die berg ook weer, de eindje noordelijker, zuidelijker. Masada, die naam willen we niet binnen schieten. Dat gebied is dat, hè. Maar in die, bij dat Engedi loopt daar ook een waterstroom naar beneden. Het is dus ook min of meer een waterval, een beek. Met daarin watervallen, uiteraard. En het is daarmee meteen ook een oase. Ik weet niet meer welke beek dat was die daaruit komt. Dat heb ik allemaal eens een keer uit mijn hoofd geleerd. Maar ja, dat raak je kwijt. Ik wel tenminste. Maar meestal zit daar wel water in. Het is dus een oase, dat gebied. En daar huizen ook inderdaad tot vandaag bokjes. Men noemt ze steenbokken, maar het is per land verschillend wat een steenbok is. Hè? Net als met een eland. Hè? Als je in Afrika bent, is een eland een heel ander beest dan wanneer je in Scandinavië bent. Die namen die lopen altijd door elkaar. Steenbokken, wilde bokken. Zo heel erg wild zijn ze daar niet. Want ze worden daar zwaar beschermd natuurlijk. Maar als je er naartoe gaat, zie je ze in elk geval. Dat kan je missen. Want ik weet niet of je dat voor kunt stellen, maar zo'n waterloop vanaf de grote helling, dat betekent dat er een grote kloof is in die bergwand enzovoorts. Als je langs de weg rijdt van de Dode Zee, dan kijk je er tegenop zo, allemaal mooi groen. En dan kun je erin omhoog klimmen. En van de andere kant moet het ook kunnen. Alleen heb ik dat nooit gedaan, van bovenaf, vanaf de woestijn van Judea naar beneden toe. En er is water, dus ja, er komen mensen ook. Bovendien, die kloof, die tamelijk breed hier en daar hoor. En nogal flink begroeid met allerlei struikgewas en bomen enzovoorts. Maar die kent ook aan de, in die hellingen, kent die ook nogal wat spelonken. Caves, hoe heet zoiets? Spelonk toch? Grotten, ja, dat woord zocht ik. Moest even in het Frans hebben. Maar goed. De grotten. En over die grotten gaat het. Die zijn nu beschermd. Je komt er als toerist, kom je daar niet bij. Nou ja, het kan wel. Dan moet je even van de voorschriften niks aantrekken. Maar ik ben er dus inderdaad niet in geweest. Maar er zijn er nogal wat. Je kunt ze goed zien. En in een van die grotten moet deze geschiedenis zich hebben afgezet. Bovendien, daar loopt inderdaad een weg langs de beek, langs de watervallen, helemaal naar boven toe. Dat is een flinke onderneming hoor, voordat je boven bent, mag ik wel zeggen. Want je moet toch een paar honderd meter klimmen. Hoe dat ook zij, in dat gebied is dat. Dat is, op zich is dat belangwekkend genoeg, want dat levende water wat daar vanuit wel degelijk de woestijn van Judea komt, dat valt er met groot geraas naar beneden. Maar komt uit in de Dode Zee. En niet alleen de Dode Zee, maar het hele Jordaan dan als zodanig, waar het deel van uitmaakt, is nou eenmaal de uitbeelding van de dood. Het is dus op de grens van leven en dood waar zich deze dingen afspelen. Die geschiedenis van Masada trouwens ook. Maar ja, die staat niet in de Bijbel. Het was een kwestie van leven en dood. Maar dat speelt daar altijd een rol. En het hele dal, in de Bijbel aangeduid als Araba. Dat woord Araba is gewoon ons Nederlandse woord voor graf. Het Duitse ein Graben, Araba. Dat is wat het altijd uitbeeldt. En het begrip Dode Zee is dus als zodanig ook niet ver te zoeken. De zee niet, maar het woord ook niet dus. Hè? Lijkt me een duidelijke zaak. Maar in dat gebied op de grens van leven en dood spelen deze dingen zich dus ook feitelijk af. En dan staat er, dat David daar woonde en dat het bekendgemaakt werd aan Saul nadat die Filistijnen, daar was hij even weer van los dan, dan kon hij weer achter David aangaan. Saul is altijd druk, zoals de wet dat nou eenmaal altijd is, hè? Dag in, dag uit. Hij kan weer achter David aan. Hem wordt gezegd waar David is. Dat, dan zou hij toch makkelijk te vinden moeten zijn. Want het is een tamelijk goed begrensd gebied. En het is in de wijde omtrek de enige plek waar je fatsoenlijk in leven kunt blijven, zal ik maar zeggen. Omdat er water is, maar nog veel meer dan dat. Hè. Het is niet voor niks een oase tot vandaag. Maar Saul nam zich 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël. Uitgelezen. Dat heeft met het lezen van lettertjes uiteraard niks te maken. Het oude Nederlands betekent uitgezocht. Geselecteerd. Want dat is wat lezen behoort te zijn, ook als je lettertjes leest. Je moet weten wat je ermee doet. En je moet niet alles geloven wat je leest. Ja, toch? Of kent u de uitdrukking niet liegen of gedrukt staat? Ja. Nou, dus je moet je mee oppassen als het gedrukt staat. Maar goed, maar het woord hiervoor, naar mijn beste weten, heeft de betekenis van beproefd zijn, geoefend zijn, getraind zijn. En in die zin geselecteerd, zijn geoefende lui. Beproefd, bagar. Toen nam Saul 3000 uitgelezen, geoefende mannen uit gans Israël. En hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken boven op de rotstenen der steenbokken. Bovenop. Dan is hij, en als je de plek kent, weet je wat het is, bovenop. De toerist komt me gewoonlijk van beneden, want dat is het makkelijkste te bereiken en die moet naar boven klimmen. En er zijn altijd enthousiastelingen die inderdaad helemaal naar boven lopen. En dan zijn ze dus gewoon aan de rand van de woestijn van Judea. Die rand die overigens strekt zich vele tientallen kilometers lang uit. Die blijft aan de veilige kant. Ook langs Jeruzalem en ter hoogte van Jeruzalem loopt die. Dan is het nog net het noordelijke puntje van de Dode Zee. En het is de plek waar de Joden, volgens de heer F. Josephus, dan wel J. Flavius, want je weet nooit hoe je het zeggen moet, hè? Flavius Josephus. Volgens Flavius Josephus werd die bok die de Israëlieten op Grote Verzoendag in de woestijn moesten uitzenden. Weet je wel, in de woestijn uitlaten. Die lieten de Joden uit buiten Jeruzalem. Die brachten ze naar de rand van het plateau. En dan werd die van de steilte afgegooid. Ze vonden dat het beest meteen ook dood moest. Ze hebben kennelijk toch de instructies uit Leviticus toch niet helemaal goed begrepen. Maar vooruit maar weer. Maar het is maar om aan te geven dat je daar inderdaad zo'n richel hebt, waar het terrein ineens naar beneden valt. Hè? Jij bent toch in Zuid-Afrika geweest, of niet?
Nee,
ook niet. Daar heb je ook zoiets in Oost-Transvaal. Dat is wel 600 meter hoog, geloof ik. En daar valt het terrein bijna steil. Bijna gewoon haaks naar beneden toe. Je bent op plat terrein, tamelijk vlak. En ineens sta je aan de rand. En dan kijk je naar beneden. Allemaal watervallen. En dan krijg je daar beneden is het lowe, het lage veld. Het lage veld. En daarboven waar je stond was het hoge veld. En in het lage veld is het dan ineens warm. Want het is zo'n eind lager. Daar is ook het Krugerpark dan. Hè. Maar goed. En bij nader inzien, eigenlijk is dat nog steeds dezelfde richel.
Ja, die is het helemaal door Afrika.
Dat is de Syrisch-Afrikaanse slenk. Ja. Waarvan men zegt, die loopt tot in, dat is het noorden van Kenia. Waar de Kikuyus wonen. En dan zegt men, daar houdt die slenk op. En dat is wel waar, daar houdt de slenk op. Maar een slenk zijn twee breuken in de aardkorst. Waartussen het terrein verzakt is. Maar die slang die houdt daar wel eens op, weliswaar op in Kenia, maar strekt zich uit tot in Zuid-Afrika en toe. Alleen is geen slang, dan is nog maar één breuk. Die twee breuklijnen komen bij elkaar. En aan de ene kant is het terrein wel degelijk honderden meters verzakt. Althans, ter hoogte van Oost-Transvaal. En daar houdt het zo'n beetje op in de Drakensbergen. Het is de grootste slang ter wereld. Het is legendarisch gebied. Wat natuur betreft en de geologie enzovoort. Maar het blijft altijd dezelfde betekenis houden natuurlijk. Maar goed, we gaan er nou verder niet over. Er staat, Saul nam 3000 uitgelezen mannen uit het ganse Israël. David was uit de stam van Juda. En bevindt zich ook in deze geschiedenis, tot op heden althans, in het gebied van Juda. Het is al een paar keer te sprake gekomen dat ze dat ook zeggen. Bijvoorbeeld in 22 vers 5. Maar ik dacht dat we er een paar keer vaker tegenkwamen. Die mannen bij David die zeiden, ja, we moeten niet in het gebied van andere stammen, want dan zijn we ons leven helemaal niet zeker. Laten we in ieder geval binnen het gebied van Juda blijven. En dat blijkt bovendien uit het volgende hoofdstuk, maar daar komen we vanavond hoogstwaarschijnlijk niet terecht, dat David en zijn mannen, het waren er in dat hoofdstuk pak een beet, het was natuurlijk weer een stuk of 600, ik heb ze geteld, 400 en nog 200, ja. Dat David en zijn mannen inderdaad de orde bewaarden in het hele gebied van de stam van Juda. Zij verwachten daarvoor ook een tegemoetkoming. Bijvoorbeeld van iemand die Nabal heet. Maar ja, daar hebben we het volgende keer dan wel over. Dat kwam niet helemaal goed. Nee, uiteindelijk kwam het wel goed. Maar er blijkt in ieder geval uit de geschiedenis dat David en de zijnen zorg droegen voor het hele gebied van de stam van Juda. Terwijl Saul daar dus eigenlijk op voor hem vreemd terrein kwam. Maar niettemin, Saul was officieel koning van Juda en over heel Israël. Maar deze geschiedenis speelt zich af in Juda, woestijn van Juda en Gedi, dat is allemaal het gebied van Juda. En Saul komt met een leger van mannen uit geheel Israël. En we hebben het niet eens over de splitsing van het rijk in Juda en Efraïm, of hoe het maar heten mag, in 2 en 10 stammen. Dit is nog voor die tijd, maar die spanning tussen Juda en de rest van Israël, die is er later ook. U weet waarschijnlijk, als David uiteindelijk koning wordt na de dood van Saul, dan is hij eerst 7 jaar koning alleen maar over Juda en niet over de rest van Israël. Dus die twee spalt is er dan ook al. Maar hier vind je die eigenlijk ook al. David is nou eenmaal uit de stam van Juda. Dus dat is zijn natuurlijke territorium, om zo te zeggen. En Saul vertegenwoordigt de rest. Maar de rest heet Israël. Hè? Hier ook. Hij nam 3000 uitgelezen mannen uit gans Israël. En hij toog heen om David en zijn mannen te zoeken boven op de rotstenen der steenbokken. Daar kwam hij dus aan de bovenrand van dat gebied. Daar vandaar loopt die waterval, die beek naar beneden. En vandaar ook, ik sta te bedenken, is dat dan niet gewoon de Kidron? Nou ja, de goede doet er nou ook verder niet toe. Hè? Ja, ik geloof het wel. Die loopt de woestijn van Judea in en valt dan een keer ergens naar beneden. Maar ik geloof dat om dat is. Maar,
ik denk dat de Kidron noordelijker is.
Nee, die loopt naar het zuiden toe. Die loopt van noord naar zuid. Die loopt naar het zuiden door de woestijn van. Die loopt zeker door de woestijn van Juda. Die komt daar ergens in het Jordaandal terecht, zal ik maar zeggen, in de Dode Zee. Ik weet alleen niet of dat deze beek is of dit de Kidron is of een andere. Nou ja, misschien dat me onderweg nog wat er binnen schiet. Weet ik niet. Met die Kidron had David trouwens nog wel eens wat te stellen. Maar vooruit. Maar Saul en zijn mannen komen dus aan de rand van het plateau van de woestijn van Judea en kijken daar beneden van bovenaf. Dat is uit tactische overwegingen. strategische overwegingen natuurlijk ook het beste, dat je van bovenaf nadert, dat weet u toch, hè? Je moet nooit de vijand benaderen van onderaf en dan tegen de helling op moeten vechten. Dat is niet te doen, je moet het van bovenaf doen. Al is het maar omdat je stenen naar beneden kunt gooien. En dan staat er, en hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. Of dat letterlijk schaapskooien zijn, is nog maar de vraag. Het woord betekent zoveel als omsluitingen, insluitingen. Dat kunnen schaapskooien zijn, het kan ook een natuurlijke omheining zijn. En dat heb je daar. Met één grote kloof, met allerlei zijpaden en wat het allemaal maar was. Allemaal afgesloten. Ik denk dat het gewoon een natuurlijke situatie was, waar het kleine vee was. En dat kan ook nog wild vee geweest zijn, kudde. Het hoeft niet noodzakelijk gedomesticeerd te zijn met een herder erbij. Dat vind je hier verder dan ook niet terug. Maar ik kwam tot de schaapskooien aan de weg, maar er loopt daar zo'n weg. Van boven naar beneden, dwars door de grote kloof met al die zijkloven en spelonken. Waar een spelonk was, dat is een understatement, want er zijn er meerdere. Hij kwam tot de schaapskooien aan de weg waar een spelonk was. En Saul ging daarin om zijn voeten te dekken. Prachtig vind ik zo'n uitdrukking, omdat het weer eens demonstreert dat de grens tussen letterlijk en overdrachtelijk taalgebruik bepaald breed is. Want wat ging je daar nou doen, denkt u, in die grot? Nou ja, het verhaal voor de zonderschool is dat hij daar ging om een tukje te doen, te slapen. Ja. Dat kon goed uit, want dan kon David, terwijl Saul sliep, een stuk van zijn mantel afsnijden, want dat is wat hij deed. Maar de volgende vraag is natuurlijk toch stiekem. Maar waarom staat er dan zoiets geks als zijn voeten dekken? Waarom staat er dan niet gewoon dat hij ging slapen of zo, een tukje doen? Dus wat hij echt deed, dat zeg je niet. Dat laat staan dat je het opschrijft. Dus je gebruikt daar een uitdrukking voor die daarna toch hopelijk duidelijk is. Voor degene die dat aankunnen. David nu en zijn mannen zaten aan de zijden der spelonken. De zijde, dat wil zeggen in het diepere deel van de spelonk. Die trouwens spelonken genoemd wordt in het meervoud. Want spelonken hebben nog wel eens de neiging zich te verdelen. Dat zie je meestal alleen in films, dat weet ik wel. In diverse gangen, weet u wel. Enzovoorts. Maar wat er gewoon staat is dat ze achterin die, in de achterzijde, om zo te zeggen, van deze spelonk of spelonken zich bevonden. Ze huisden daar waarschijnlijk in, zij woonden daar. Kortom, het gaat over de diepere delen van die grot waarin David en zijn mannen waren. En Saul, die kwam even langs en had niet in de gaten dat de grot bewoond was. Maar David en de mannen zaten achter in de grot. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie de dag in welke de Heere tot u zegt. Zie, ik geef uw vijand in uw hand en gij zult hem doen gelijk als het goed zal zijn in uw ogen. Dit is het einde van de strijd. En de suggestie is dat David nu Saul om zeep zou helpen. David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. En dat is voor ons een duidelijk raakpunt. Afgezien van dat wat hier gebeurt ook min of meer wordt toegelicht. Maar dat was al eerder gebeurd. Dus we hebben hier niet zoveel problemen. Wat hier gebeurt namelijk, dat komt overeen met 15 vers 27. Dat was die ontmoeting van Saul en Samuel, waarbij Samuel Saul terecht wijst, nadat Saul namelijk de Amalekieten verslagen heeft en de koning Agag gevangen heeft. Maar er is van alles bij niet goed gegaan. Wat het allemaal was, daar kom ik nou niet meer op terug. Maar daar hebben we ooit gelezen en staat er nu nog steeds dat Samuel wegloopt. Dat is vers 27. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van zijn mantel, die van Saul namelijk, en zij scheurde. En we hebben er toen wat uitgebreider bij stilgestaan, omdat men het leest alsof Saul Samuel bij zijn mantel grijpt om hem tegen te houden. En misschien geven de voorgaande versen daar aanleiding toe, maar de volgende dan toch al helemaal niet. Namelijk, toen zeide Samuel tot hem: de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. Nadat Samuel een slip van de mantel van Saul scheurde, zei Samuel, want zo gebeuren die dingen. De profeet heeft weliswaar een boodschap, maar in veel gevallen, waaronder hier, wordt die boodschap ook geïllustreerd. Wij vinden dat volstrekt overbodig, maar, ik roep maar weer eens een keer, juist die beelden, juist die acties, zijn in zichzelf een vorm van communicatie, zoals spreken dat ook is, maar er zijn er wel meerdere vormen van communicatie. Een daarvan is door dit soort handelingen, incidenteel, dit is incidenteel, min of meer, maar soms ook wat systematischer. Dat wil zeggen, ik doe nou gewoon op die inzettingen van al die rituelen in de tabernakelen, in de tempeldienst. Dat waren voorgeschreven handelingen, maar ze hadden wel degelijk een overdrachtelijke betekenis. Dat is ook de enige echte zin daarvan. Dat weet u toch, hè? Bloed van stieren en bokken. Ja, maar dat kan een mens niet reinigen. Zegt dezelfde Bijbel, die dingen toch voorschrijft. Kortom, het is illustratief. Men zou uit het beeld, het plaatje, wat men ziet, de gebeurtenis, het een en ander concluderen, was de bedoeling. Dat heet aanschouwelijk onderwijs. In elk geval, wat Samuel doet, is illustratief voor wat er zou gebeuren. Dat wil zeggen, voor wat de Heer zelf zou doen, waarvan die immers door Samuel werd vertegenwoordigd. Samuel, hebben we uitgebreider gezegd, vertegenwoordigt het plan Gods, het woord Gods. En via dat woord Gods of dat plan Gods zou dat koninkrijk van Saul worden weggenomen, op dezelfde wijze als inderdaad de heerschappij van de wet zou worden weggenomen, maar tijdelijk zou zijn, want dat is wat het is. En de mantel van Saul is uiteraard de koningsmantel, waarbij wij trouwens ook zouden weten, vind ik, en niet alleen vanwege de Bijbel, maar we zouden ook weten dat de kleding, hoe zeggen ze iets, van de koning uitdrukking geeft aan zijn koninklijke waardigheid, onder het motto: kleren maken de man. In de meest oorspronkelijke betekenis van zo'n uitdrukking. Het is een beeld van iemands positie, van zijn status, van wat hij vertegenwoordigt en dat soort dingen meer. Heet een koninklijke mantel ook bij gelegenheid. Nou goed, dat wil zeggen, de mantel is een uitbeelding van het koninkrijk. En Saul scheurt er een stuk af terwijl hij wegloopt en zich van Saul... Samuel scheurt er een stuk af terwijl hij wegloopt van Saul, terwijl het woord God zich als het ware terugtrekt en het plan God die wet als het ware loslaat en zegt: je zult me niet meer zien, want dat zei Samuel bij de gelegenheid. En hij scheurt in het voorbijgaan, in het weglopen, scheurt hij een stuk van het kleed van Saul af en niet andersom. Die heb je toch, hè? Nou, dit is wat hier nu ook gebeurt in deze grot in Engedi in 1 Samuel 24... David stond op en sneed stilletjes een slip van Sauls mantel. Of hij geweten heeft wat hij deed, of hij geweten heeft David, of hij geweten heeft dat dat een hogere betekenis heeft. Nee, ik wist het niet zeker. Toen heb ik het aan Petrus gevraagd en die zei: nou ja, David was een profeet. In Handelingen 2. In ander verband, ja. Maar Petrus zei ook niet voor de gelegenheid, was hij ooit profeet en anders niet. Hij zei: David was een profeet. Dus ik denk dat dit van Gods wegen gestuurd is en ik zou niet weten dus waarom David het dan niet geweten zou hebben. Bovendien, hij doet dat, en dat, je kan het beschouwen als een kwajongensstreek. Misschien beschouwde hij het ook zo, maar daarna drong toch de end van de situatie tot hem door. Dat staat er ook, hè? Want er staat meteen achter, doch het geschiedde daarna dat Davids hart hem sloeg, omdat hij de slip van Saul afgesneden had. Daarna pas. Je zou toch denken dat die man met kloppend hart naar Saul was toegekropen en dit kunstje geflikt heeft, en daarna zucht hij van opluchting van zo, dat heb ik dus weer fraai gedaan. Maar het is andersom. Ik denk dat pas daarna volledig tot een doordrong wat hier gebeurde. En wat het uitbeeldt. In ieder geval komt dat ook verder naar voren in het gesprek, als je het zo mag noemen, tussen David en Saul in het tweede deel van dit hoofdstuk, uiteraard. Hè. De slip van Sauls kleed. We hebben trouwens, nu we het toch hebben over over deze mantel als beeld van het koninkrijk, komen we dat nog wel eens tegen in de Bijbel, hoor. Wat dacht u trouwens van Genesis 37, of voor de aardigheid, hè? Van Genesis 37. Hè? Ja, dat is Jozef, ja. Israël had Jozef lief. Boven al zijn zonen. Als je Genesis 37... 37 vers 3 leest, weet je dus precies waar het op uit gaat draaien. Hè? Want u weet, de voorgaande 36 hoofdstukken gaan in hoofdzaak over de kwestie van wie wordt de erfgenaam van Adam. Kortom, wie krijgt het eerst geboorterecht? En nou zijn we Jacob voorbij. Dat was nog hoofdstuk 35 en 36. Nu komen we in de volgende generatie terecht. En dat begint meteen met Jozef. Zijn de zoon van 17 jaren, vers 2, enzovoorts. En ja, Israël had Jozef lief. Hij heet niet eens Jacob, maar Israël voor de gelegenheid. Boven al zijn zonen, en dan weet je waar het op uit gaat draaien. En hij maakte hem een veelvervige rok. Zo'n ding komt later in de Bijbel nog eens een keer voor. Veelvervige rok. Dat was het van een dame trouwens, maar het was wel een prinses. Ik meen Tamar. De dagen van Absalom. Maar dat weet ik niet helemaal zeker uit het hoofd. Dat schiet me zo te binnen in de verwarring, zal ik dan maar zeggen. Vooruit maar. Maar het is aantoonbaar dat het iets met koningschap, eer te maken heeft. Hij maakte hem een veelvervige rok. Waar het op uitdraait dus, vinden we vervolgens ook in die dromen die hierna meteen vermeld worden, waarbij de broeders van Jozef geacht werden te buigen voor Jozef. In de zin dus van dat Jozef koning zal worden over zijn broeders. Dat kun je er misschien niet uithalen, maar dat wordt hij wel later, dus dat is makkelijk genoeg om het zo te zeggen. En hij begint met Jozef in een veelvervige rok. Toch iets met een koninkrijk dus, lijkt mij zo. En mocht die niet duidelijk zijn, hebben wij altijd nog 1 Koningen, hoofdstuk 11. Weinig populaire geschiedenis als u mij vraagt. Maar in 1 Koningen 11 lezen wij in vers 11. Ik ben er nou toch. Daarom zei de Heer tot Salomo, dewijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren. Die woorden komen ons toch bekend voor, nietwaar? Het is ongeveer wat Samuel tot Saul zei in de tijd. Ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren. En genadig genoeg, als je een koninkrijk kwijtraakt, wordt het van je gescheurd. Suggererend dus toch dat het een kleed is. De woordkeus alleen al. Zo heet dat toch niet? Dat een koninkrijk van je gescheurd wordt. Maar in de Bijbel heet het wel zo. Maar het is ontleend aan het beeld van een kleed. Noem nog zo'n voorbeeld. Het heet uitgieten van de Heilige Geest. Maar de Heilige Geest is toch niet een vloeistof? Uitstorten, uitgieten. Nee, maar de olie wel. Dat is wel een vloeistof en de olie is een beeld van de geest, zodat de letterlijke uitspraak, het idioom om zo te zeggen, ontleend is aan de symboliek. Zodat je maar weer ziet dat de grens tussen letterlijke en overdrachtelijke taal toch niet zo heel groot is. Nee, ook in gewoon dagelijks Nederlands niet hoor. Maar vooruit, hè. Ik zal het gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde aan uw knecht geven. Als ik het zo losgeciteerd had, onverhoed zomaar, ergens, en ik had u gevraagd wie zegt het tegen wie, dan had ik grote kans dat u gezegd had, dat zegt Samuel tegen Saul. Maar het is de Heer die zegt het tegen Salomo. Hetzelfde verhaal. En nu verder, even bladzijde omslaan. Dan krijgen wij Jerobeam, die gesteld was over de last van het huis van Jozef, dat is vers 28. En die liep Jeruzalem uit. Iemand uit Jozef, het hoofd van de stam van Jozef, dat is die stam met het eerste geboorterecht, die loopt Jeruzalem uit. De stad van Juda, eigenlijk. Maar goed, hij loopt de stad uit en dan staat er, toen ontmoette hem, toen was het dat de profeet Ahia uit Silo, de Siloniet, heb je hem, vers 29, wie woonde er in Silo? Gegarandeerd dat u niet roept Ahia. Wie woonde er in Silo? Daar stond de tabernakel, daar woonde Eli, Samuel, wat het maar was allemaal, Silo. En dan heb ik het nog niet over de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt. Er is wat met die plaats. En het woord van God en het plan van God. En hier wordt kort een profeet gezonden uit Silo. Waar ook Samuel ooit vandaan kwam, om zo te zeggen. En koninkrijken afscheurde. En nu staat er, Ahia de Siloniet kwam, vond Jerobeam uit Jozef op de weg. En hij zich een nieuw kleed aangedaan had. Ahia had zich een nieuw kleed aangedaan. Er mankeerde dus niks aan, het was zeker niet versleten. En zij beiden alleen op het veld waren. Er was verder niemand bij, dus het blijft toch een beetje een verborgenheid, maar toen maar weer. En dan staat er, zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was. En hij scheurde het in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Ik kan wel verder lezen, maar ja, dat is niet meer nodig, lijkt mij. Hè? U begrijpt toch wat dit betekent. Het koninkrijk zou verdeeld worden en Jerobeam zou 10 stammen van Israël krijgen. En de andere 2, Juda en Benjamin, blijven bij het huis van Salomo, dat wil zeggen bij zijn zoon Rehabeam. Vanwege de beloften die God nu eenmaal aan David gedaan had. Maar niettemin vinden we hier die kwestie van het koninkrijk, die ook van iemand wordt afgescheurd en opnieuw is er sprake van een kleed. Als uitbeelding van dat koninkrijk. Soms vind je trouwens ook een kleed en dan wordt het niet gescheurd. Waarom ook? Dan is het gewoon een uitbeelding van koninkrijk, of althans een positie van eer en heerlijkheid. Als je verder doorlezen in Koningen, kom je terecht bij ene Elia, die had ook een mantel. Wij wisten het eigenlijk niet. Totdat hij ten hemel voer. Nou ja.
Toen was haar mantel.
Nee, dat was van. Dat was Johannes de Doper. Elia had een mantel. Die vatte hij samen. Hij sloeg ermee op het water in de Araba. Nee, niet ten hoogte van Engedi, maar iets noordelijker. Dat wil zeggen op de Jordaan. En hij stapte door de Jordaan heen met Elisa achter zich aan. Vervolgens voer Elia ten hemel.
Ja.
Maar gooide zijn mantel achter zich. En daar staat er dus vervolgens dat Elisa die mantel opraapte. Opriep, opraapte. Nou ja, goed. Het lijkt mij toch duidelijk wat dat betekent. Dat betekent dat de status van Elia,
de status van Elia, de positie van Elia, doorging of vererfd werd naar, want dat is het in dat geval ook, naar Elisa. Elisa spreekt niet van niks over mijn vader, als hij het heeft over Elia. Hè? Maar de mantel gaat van de een naar de ander. Want de positie, de functie en de verantwoordelijkheid en daarmee de bijbehorende heerlijkheid gaat van de een naar de ander. Dan nog eens een mantel. Wat dacht u van die van de hoge priester? Ik geloof dat het als rok beschreven wordt, maar vooruit. Dat heeft van doen met de vorm, want een kleed of mantel, dat is wat men om zich heen slaat. Terwijl als het een rok is, dan is het zo'n ding, dat is ook een kleed, maar dan zit er een gat in het midden en daar steek je dan je hoofd door. Nee, meer is het niet, dat is wat het is, in principe. En dan heet het een rok, omdat het langs alle kanten gelijk gaat. U weet wel, uit één stuk geweven en met een mond in het midden, want dat staat er echt, een mond in het midden en met lippen eromheen. Een boord wordt het dan vertaald, met lippen eromheen. Want hij mocht niet geschreven. U weet hoe de Joden en vele anderen ook hun klederen scheuren. Ze boos worden of in rouw zijn of wat dan ook. Grijpen ze zo hier in de hals en dan trekken ze het zaakje zo kapot. Dat is het. En daarom moest het versterkt worden, want de kleed mocht niet gescheurd worden. Als je dus leest, toen scheurde de hoge priester zijn klederen. In het Nieuwe Testament weet je dat er iets fundamenteel fout is. Betekent het dus meteen, die mantel, die rok van die hoge priester, is een beeld van het priesterschap naar de ordening van Aaron, dat stelt het voor. Die rok is er bij Aaron, die wordt geërfd door Eleazar en zo verder. Staat dat in de Bijbel? Nee, maar dit is gewoon de hoge priesterlijke rok die volgens voorschrift was. Misschien moesten ze af en toe een nieuwe maken ter vervanging van de oude, dat zou nog kunnen. Maar fundamenteel, in de betekenis, blijft het diezelfde rok. En het eindigt waar het priesterschap naar de ordening van Aaron eindigt. Bij de kruisiging van de Heer Jezus. En dan staat er toen scheurde de hoge priester zijn klederen. Is dat een symbolische handeling of niet? Einde van het oude verband. Alleen officieel, zo'n kleed zou niet moeten scheuren, omdat het vanuit het oude verbond een beeld is van het nieuwe verbond. Vandaar dat je ogenblikkelijk afvraagt, had de Heer Jezus dan misschien ook zo'n... Zie, dat bedoel ik. I rest my case. Die had dus zo'n mantelrok, ik weet niet hoe het beschreven wordt zo gauw. Uit één stuk, rok noemen ze het geloof ik, hè. Uit één stuk geweven. En dat wordt als heel bijzonder beschouwd, vandaar dan ook dat men erom loopt uiteindelijk. En dat is in de Bijbel nog zo belangrijk, dat het nota bene iets onbenulligs als ze loten om zijn kleed. Maar dat wordt dan toch nog zo belangrijk geacht, dat het beschreven wordt in Psalm 22. En in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes nota bene aangehaald wordt. En het meest uitgebreid zelfs nog in Johannes. Ik weet niet of u begrijpt hoe bijzonder dat is, want dat kan ik zo snel niet uitleggen. En toch was het te verwachten, omdat het een uitbeelding is van de positie van Christus in zijn priesterlijke hoedanigheid. Begrijp je me goed, dat was hij niet toen hij nog op aarde was. Priester. Maar niettemin, het is een uitbeelding van wie hij zijn zou, zoals zoveel van zijn tekenen die hij deed enzovoorts. En de vraag is dus aan het eind van de geschiedenis, maar wie heeft nou die rok gekregen via het lot?
De soldaten.
Nou ja, ik wilde daar niet meer over zeggen. Ja, letterlijk is de ding in Trier, naar het schijnt. Ik denk ook dat klopt, eerlijk gezegd. Daar zijn nogal wat argumenten voor. In de eerste plaats gewoon historisch letterlijke. Maar goed, daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar ik kan wel zeggen dat ik denk dat het inderdaad zo is op goede gronden. Maar het doet weinig ter zake eigenlijk. Maar als je maar weet waar hier ook een uitbeelding van is. En dat kan je gewoon navragen dus, hè. wat die lui denken dat wat die rok een uitbeelding van is. Rooms-katholieken weten soms bepaalde zaken heel goed, hè? Een uitbeelding van de gemeente. Van de eenheid van de kerk. Uit één stuk geweven, enzovoorts. Daarom zijn ze er zuinig op. Ze hebben nog gelijk ook, eigenlijk. Dat is wat het uitbeeldt, ook in de Bijbel. En de vraag is, waar is hij terechtgekomen? Maar goed, dat is ons onderwerp nou niet. Maar je hebt bovendien, diezelfde rok van de Heer Jezus kom je het Nieuwe Testament ook nogal eens een paar keer tegen, overigens. Hè. Je vindt in ieder geval in, in Markus 6. Hoewel ik mag aannemen dat u die dingen gewoon weet. In Markus 6 lezen wij in het laatste vers van het hoofdstuk, vers 56. En zo waar hij kwam, in vlekken of steden of dorpen, daar legden zij de kranken op de markten en baden hem dat zij maar de zoom zijns kleeds aanraken mochten. En zoveel als er hem aanraakten, de zoom van zijn kleed, de slip van zijn mantel, werden gezond. Er staat ook in Matthäus 14, vers 36, maar dat is in wezen hetzelfde schriftgedeelte. Maar ik kan ook wel even op bladzijde terugslaan naar Markus 5, waar sprake is van wat wij populair noemen de bloedvloeiende vrouw, waarvan staat in vers 27, deze van Jezus horende kwam onder de scharen van achteren, wat hoogst ongebruikelijk is, en sowieso onverwacht. En raakte zijn kleed aan, is dat hetzelfde kleed dat later verloot is geworden? Nou ja, voor zover het voor ons van belang is, is het antwoord ja. Of dat ook fysiek waar is, weten wij niet. Maar dat doet weinig de zaak. Het is zijn kleed. Het kleed van de Heer. Zij raakte zijn kleed aan, want zeiden zij, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond worden. Later waren er dus hele volkstammen. Volkstammen is niet helemaal een goed woord, maar waren er hele menigten die hetzelfde deden, lazen wij zojuist in Markus 6, vers 56. En hier was het alleen deze ene vrouw. Verder ga ik daar niet op in. Dat heb ik een keer eerder al gedaan. Ook hier, dus dat doe ik nou niet. Maar het gaat maar om het beginsel. Dat kleed van de Heer geeft uitdrukking aan wie hij is. Was. Zou zijn. Eigenlijk. Op voorhand. En in onze dagen geldt dat nog. Als je in aanraking komt met de heerlijkheid van Christus, als je hem leert kennen, leert zien, tasten, in je manne zin, dan word je genezen. Dat is het beginsel. Zie? En dat is wat hier geïllustreerd wordt. Bovendien, we waren er nog niet, want ik zal nog in elk geval ook Matthäus 27 moeten noemen. Waar staat in vers 27... Toen namen de krijgsknechten des stadhouders Jezus met zich in het rechthuis en vergaderden over hem de ganse bende. En als ze hem ontkleed hadden, deden zij hem een purperen mantel om en een kroon van doornen gevlochten hebbende zetten die op zijn hoofd en een rietstok in zijn rechterhand. En vallende op hun knieën voor hem, bespotten zij hem, zeggende, wees gegroet, gij koning der Joden. Dat de kroon staat voor koningschap, dat lijkt me duidelijk. Het riet dat ze hem in zijn handen gaven, het lijkt me duidelijk dat dat de scepter moet voorstellen. En de mantel, dus inderdaad, koninklijke waardigheid, de koningsmantel heet dat. Die bespotten ze hem daarmee, maar het blijkt dat die lui in ieder geval dit soort symboliek verstaan. Daar gaat het maar om. Nou ja, tot in onze dagen bestaat die symboliek, want er zijn nogal wat ambtsdragers die voordat ze ambt gaan dragen, eerst een jurk aantrekken, een rok, een mantel. En ik heb het niet. Ja, en ik. Ja, maar ook een weet zo'n ding, een toga, of hoe dat maar heet in het Latijn allemaal. Er zijn nog andere namen voor ook. Nee, als je nu een bisschop bent, dan trek je een tabard aan. Maar als je een advocaat bent, trek je een toga, of een predikant, trek je een toga aan, enzovoort. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is men zo gewend, dat moet. Er moet een status aangeven, enzovoort. Dat is symboliek. En in sommige aspecten van onze cultuur kennen wij die dingen dan nog.
Ja, de koningin.
Nou ja.
Helemaal nog.
En de livreiers, ja.
Ja, de
livreiers. Ja. Maar goed. Ja. Maar ik hoop dat die betekenis in ieder geval duidelijk is. En ik denk dat dat ook wel degelijk tot David doordrong. En dat hem dat hartkloppingen bezorgde. Wat hij daar gedaan had, feitelijk, hè. Het was niet zomaar een kunstje, niet zomaar een kwajongensstreek. Maar het was de uitbeelding van hoe daadwerkelijk het koninkrijk, daarmee het koningschap van Saul zou worden weggenomen. En terecht zou komen, inderdaad, in de handen van David. Nou ja, daar gaat het allemaal om. En wat ik nou net wegsloeg over die doornenkroon, ik moest even die opsomming maken van die rietstaf, de doornenkroon en de mantel. Maar de kroon, dat weet iedereen, dat staat voor heerschappij. Dat is een ding, dat heeft helemaal geen letterlijke, fysieke betekenis. Het is sowieso alleen maar overdrachtelijk. Het is zelfs de uitbeelding van de heerlijkheid van de zon, officieel. En daarmee van koningschap. Maar een doornenkroon, dat kan je navragen in de Sinaï. Een doornenkroon is uiteraard een beeld van de heerschappij van de wet. En waar de Joden beheerst worden door de wet, beschouwen die krijgsknechten die kennelijk typologie gestudeerd hadden, beschouwden dat als een beeld van de koning der Joden. Niet dan? Dus de doornenkroon, waar kan het nou een uitbeelding van zijn? Welke koning draagt dat? Wel, de doornstruik is een beeld van de heerschappij van de wet. Dus de doorn en kroon is een beeld van de koning over de Joden die immers onder de wet leefden. En u weet wat er met hem gebeurde. Hij werd gedood. Kwam een eind aan. Dat is het volgende hoofdstuk in Matthäus. Nou ja, zo vergaat het zal dus ook uiteindelijk, hè. Kortom, het koninkrijk zal van hem worden weggenomen en zal gegeven worden aan, maar nou citeer ik een heel andere tekst, aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Maar het koninkrijk zal worden weggenomen en ergens anders geplaatst worden. En ik citeerde, met opzet net voor de pauze nog, want we moeten toch ophouden, Matthäus 21, waar dat gezegd wordt van het koninkrijk dat van de Joden, het Joodse volk, zal worden weggenomen en gegeven worden aan iemand anders. Saul en het Joodse volk past goed bij elkaar, maar die iemand anders, of het andere volk waaraan het gegeven wordt, heeft natuurlijk alles van doen met David en het huis van David. Op dezelfde wijze als dat het Joodse volk iets van doen heeft met Saul. We zijn ongeveer bij vers 7. Hij zei tot zijn mannen, dat laat de Heere ver van mij zijn, dat ik die zaak doen zou aan mijn Heer, de gezalfde des Heeren, dat ik mijn hand tegen hem uitsteken zou, want hij is de gezalfde des Heeren. Gesproken over Saul, neemt niet weg dat David net zo goed gezalfde des Heren was. Want ook hij was al lang tevoren gezalfd via Samuel. En David scheidde zijn mannen met de woorden, of met woorden, en liet hun niet toe dat ze opstonden tegen Saul. Hij scheidde hen, dat wil zeggen hij hield hen tegen, namelijk afgescheiden van Saul. Met andere woorden, ze deden Saul niks. En Saul maakte zich op uit de spelonk en ging op de weg. Hij was klaar, heet dat. Daarna maakte zich David ook op en ging uit de spelonk en riep Saul achterna. De man moet wel even geschrokken zijn, denk ik. Saul, hè? Zeggende, mijn heer koning. Toen zag Saul achter zich om en David boog zich met het aangezicht ter aarde en neigde zich. gaf hem de koninklijke eer die Saul toekwam. En David zei tot Saul: waarom hoort gij de woorden der mensen, zeggende: zie, David zoekt uw kwaad. Ziet, deze dagen hebben uw ogen gezien dat de Heer u heden in mijn hand gegeven heeft, in deze spelonk. En men zeide dat ik u doden zou, doch mijn hand verschoonde u, want ik zeide: ik zal mijn hand niet uitsteken tegen mijn Heer, want hij is de gezalfde des Heeren. Ziet toch mijn vader.
Vader, ja.
Ja, waarom ook niet? Nou ja, het was zijn schoonvader, al is daar uiteindelijk niet al te veel van terechtgekomen. In het volgende hoofdstuk leren we namelijk dat Saul Michal inmiddels gegeven had aan iemand anders. Hoe dat werkt weet ik ook niet, maar het is wel gebeurd. Maar ik denk dat hij hem vader noemt om de eenvoudige reden dat de troon van Saul vererfd zou worden naar David, die op die grond, juridische grond, dus zijn zoon is. David is de zoon van Saul, omdat hij de erfgenaam is, als zodanig is aangewezen, althans van Gods wegen. De erfgenaam is van Saul. Op dezelfde wijze sprak ook Elia aan met: mijn vader, mijn vader. En dan heb ik het nog niet over de vader van de smeden en de vader van de orgelmakers en uit Genesis enzovoorts. Hè. Dat vader is een ruim begrip, maar het heeft hoofdzakelijk van doen, en zelfs in de eerste plaats van doen, met traditie. Dat wil zeggen dat wat doorgegeven namelijk vererfd wordt. En datzelfde geldt ook voor het zoonschap van de Heer Jezus Christus. Dat is niet primair omdat hij van Gods wegen verwekt is geworden uit Maria, hoewel dat ook in de Bijbel genoemd wordt. Maar het is primair omdat God tot hem gezegd heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, zit aan mijn rechterhand, en dat soort uitdrukkingen weer. Heeft van doen met zijn heerlijkheid. Maar goed, zie toch mijn vader. Ja, zie de slip uw mantels in mijn hand, want als ik de slip uw mantels afgesneden heb, zo heb ik u niet gedood. En dat kon daarmee dus bewezen worden. Dat wil zeggen, hij had het kunnen doen, maar heeft het niet gedaan. Beken en zie dat er in mijn hand geen kwaad nog overtreding is, en ik tegen u niet gezondigd heb, nochtans jaagt gij mijn ziel dat gij ze wegneemt. Dat wil zeggen, gij jaagt mijn leven, dat gij ze, dat wil zeggen, mijn leven zou wegnemen, want ziel betekent in de eerste plaats gewoon leven, hè? Dat weet u. De Heere zal richten tussen mij en tussen u, en de Heere zal mij wreken aan u, maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Gelijk als het spreekwoord der oude zegt: van de goddeloze komt goddeloosheid voort. Maar mijn hand zal niet tegen u zijn. Ik ben geen goddeloos en ik produceer ook geen goddeloosheid, dus. Integendeel. Naar wien is de koning van Israël uitgegaan? Wien jaagt gij na? Naar een dode hond, naar een enige, een enkele, naar één flow. Dat zijn de adjectieven die David voor zichzelf gebruikt. Hij beschrijft zichzelf als een dode hond, dan wel een enkele flow. De aardigheid is dat we deze uitdrukkingen vaker in de Bijbel tegenkomen, en kennelijk in dezelfde betekenis. De strekking van de uitdrukking dode hond is uiteraard dat de hond die blaft niet en de hond die bijt niet. Dat wil zeggen, van die hond is niks meer te verwachten. Het is, stelt niks voor. En wat David betreft, hij blaft niet, hij bijt niet, hij doet niks, hij is niet gevaarlijk, hij kan genegeerd worden. En de ene flow, u weet, één flow is moeilijk te vangen, maar waarom zou je? Die ene, dat schiet niet echt op. Tenminste, het is een tijd geweest, vele jaren geleden, dat ik thuis kwam van vakantie. Ik weet niet meer hoe lang ik weg was. Toen woonde ik nog in Zwolle, in een oud huis. Ik kwam thuis, deed de deur open en mijn broekspijpen waren meteen zwart, tot voorbij de knieën.
Ja, ja, ja. Ja. Die tapijt.
Dan ben je nog niet gelukkig. En nee. die ene flow, ja, sorry. Dat is geen probleem, toch? Maar zo'n hele leger, je kon ze ook horen, hè? Dat is niet te geloven, als die beesten springen, wat een herrie dat maakt. Nou ja, goed. Toen maar. Maar ze worden in de Bijbel ook inderdaad genoemd. Het eigenaardige is trouwens bovendien nog dat wij dezezelfde uitdrukking, een dode hond, tegenkomen nog twee keer. Namelijk in 2 Samuel is dat. Dus die kan ik net zo goed even opzoeken, dus vlak in de buurt. 2 Samuel 9. Waar het gaat over Mephibosheth. Of hoe de man eigenlijk maar heette, want die naam is ook wat verbasterd. Maar Mephibosheth was een zoon van Jonathan en dat was weer een zoon van Saul. En David en Jonathan hadden een overeenkomst. Als David koning zou zijn of wat dan ook en wat er ook Saul of Jonathan zou overkomen. David zou zich ontfermen over de familie van Jonathan in elk geval. En dat gebeurt hier. Want er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. Hij was kreupel aan beide voeten. Dat is vers 3, einde van het vers 2 Samuel 9 vers 3. Dan wel vers 13, ook het einde van het vers. En David laat die Mephibosheth halen. En Mephibosheth zegt dan aan het eind van vers 6... Zie uw knecht. En David zei tot hem, vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil, en ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Ook zo'n uitdrukking die je niet meteen letterlijk zou moeten nemen, omdat dat ook niet de betekenis is. De betekenis is dat Mephibosheth zou onderhouden worden door David. Dat is eten van zijn tafel. Maar goed. En toen boog hij zich, Mephibosheth, en zei... Wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Zie? Men kent de uitdrukking dus. Dat is een vaste uitdrukking. En Mephibosheth, de man zelf, had natuurlijk geen enkele betekenis. Voor wie dan ook. Hij blafte niet, hij beet niet... Hij was te negeren. En hij beschrijft zichzelf dan ook als een dode hond. Het is wel aardig dat deze uitdrukking hier gebruikt wordt voor een afstammeling van Saul. En overigens niet alleen hier. Want in 2 Samuel 16... zijn wij terecht bij een Simei... Dat is in vers 5. Als nu de koning David tot aan Bahurim kwam, ziet toen kwam vandaar een man uit van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei. In werkelijkheid, het was een man uit de stam van Benjamin. In ieder geval familie van Saul, maar dat geldt dan voor de hele stam van Benjamin. Maar niettemin wordt hij hier met Saul in verband gebracht. Waarom ook niet? En die Simei die liep langs de weg, op redelijk veilige afstand, liep hij David uit de voeteren. Terwijl David weer onderweg was naar Jeruzalem, geloof ik. En er staat dan ook, het is een vermakelijk verhaal, hij wierp David met stenen, mitsgaders alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Het was een tamelijk feestelijke optocht en er liep dus een man die liep daar met stenen te gooien en misbaar te maken. Al dus nu zeide Simei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. De Heer heeft op u doen wederkomen alle bloed van Sauls huis in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Toen zei de Abishai, de zoon van Zeruiah, tot de koning, waarom zou deze dode hond... Mijn heer de koning vloeken, laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Leuk, hè? Ja,
Ik weet niet hoe subtiel dit nou weer vertaald is, maar ik vind het wel mooi. Maar de koning doet dat niet, ook later overigens niet, want later komt Simei tot inkeer. Dat is in hoofdstuk 19, maar dat doet nou weinig te zaken. Waar het maar om gaat is wat die uitdrukking betekent. Hè? De commentaar van David is dan ook, ach die ene man, wat maakt dat uit? Ik heb wel andere problemen. Absalom heeft zich tegen mij gekeerd. En later, in hoofdstuk 19, is het commentaar ook ongeveer zo. Ik heb het koninkrijk weer terug, het is feest. Dus wat moeten we, hoezo die Simei? Laat me gaan. Dode hond. Die ene, die heeft niks mee te beginnen. En die ene flow, trouwens, die kennen wij ook. Die staat in 1 Samuel 26 en dat is dan nog steeds David. 1 Samuel 26, waar boven staat, David spaart nogmaals het leven van Saul. Dus bij een andere gelegenheid, maar het is toch ongeveer dezelfde gedachte die daar ontwikkeld wordt. En daar staat dat David zegt, en nu, vers 20 van hoofdstuk 19, en nu mijn bloed vallen niet op de aarde van voor het aangezicht des Heren, want de koning van Israël is uitgegaan om één vlo, een enige vlo. Te zoeken gelijk als men een veldhoen op de bergen najaagt. Het is geen doen, die ene man, maar waarom zou je ook? Ik kan verder geen kwaad. En zo beschrijft David zich dus zelf ten opzichte van koning Saul. Per slot, hij is een vluchteling. Neemt niet weg dat hij natuurlijk de dingen onderschat, want David stond toch aan het hoofd van enige honderden strijdbare mannen. Maar wat hem persoonlijk betrof, zag het er zo uit. Dus terug naar 1 Samuel 24. Vers 16. Doch de Heere zal zijn tot rechter en richten tussen mij en tussen u. Net als in vers 13. En zien daarin en twisten mijn twist en richten mij van uw hand. Van de Heere Jezus lezen we later dezelfde dingen. Die als zij gescholden werd niet wederschold, die als zij leed niet dreigde, maar gaf het alles over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En tot ons wordt ook hetzelfde gezegd, overigens. Wreekt u zelf niet beminden, geef de toorn plaats. Zoals geschreven is, mij komt de wraken toe, zegt de Heer, ik zal vergelden. Romeinen 12, waar het aangehaald wordt. Want zo is dat, als men trouw is aan de Heer, als men de Heer dient, betekent het ook dat de Heer recht zal doen en dat men zich daarop zal verlaten. Dat is ook wat David doet. Als voorbeeld, type moet ik eigenlijk zeggen, van de Heer zelf. Toen hief Saul zijn stem op en weende. We krijgen wel eens meer van die veranderingen van de gemoedsgesteldheid van Saul. Ik ga er maar verder niet op in, maar doe maar. En hij zei tot David, gij zijt rechtvaardiger dan ik, want gij hebt mij goed vergolden en ik heb u kwaad vergolden. En gij hebt mij heden aangewezen dat gij mij goed gedaan hebt. Dat wil zeggen, gij hebt mij heden getoond, bewezen, vertaald met aangewezen, maar gedemonstreerd dus, dat gij mij goed gedaan hebt, want de Heere had mij in uw hand besloten en gij hebt mij niet gedood. Zo wanneer iemand zijn vijand gevonden heeft, zal hij hem op een goede weg laten gaan. Als je eindelijk je vijand vindt, zal hij hem dan vrijlaten. De Heere nu vergelde u het goede voor deze dag die gij mij heden gemaakt hebt. En hier praat hij tenminste klare taal, hè? Fatsoenlijke taal. Ja, make my day. Die uitdrukking staat hier, hè? Voor deze dag die gij mij heden gemaakt of gedaan hebt. En nu zie ik weet dat gij voorzeker koning worden zult. Dat sluit aan bij dat vader uit vers 12. Hè? En dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Je weet het maar nooit, maar als Saul een beetje zich georiënteerd heeft op zijn koningschap, dat mag je toch aannemen, dan moet hij ook geweten hebben dat van oudsher, sinds Genesis 49,
de troon over Israël beloofd was aan Juda. Ik zeg het wat terughoudend, want zo staat het er niet. Maar dat die troon ooit een keer bij Juda zou moeten terechtkomen, dat lijkt me duidelijk. En het lijkt mij voor de hand te liggen dat Saul zich dat hier wel degelijk gerealiseerd heeft. Zo zou het moeten gaan. In ieder geval, hij wist het. Ik weet dat gij voorzeker koning worden zult. Eerder lees je dat wat vager. Het zal zijn, als het zo doorgaat, dan word je nog koning ook. Hoofdstukken terug. Maar hier zegt hij dat met grote stelligheid. En zo is het ook, hè. En dat het koninkrijk van Israël in uw hand bestaan zal. Die, ik weet niet of u hem begrijpt, die uitdrukking. Er staat niet dat het koninkrijk van Israël aan u gegeven wordt, of u in uw hand gegeven wordt, maar in uw hand bestaan zal. Dat betekent in ieder geval blijven staan. Dat kan natuurlijk beperkt worden tot de gedachte dat het koninkrijk blijft bestaan, maar dan in de hand van David. Maar als je de rest van de Bijbel kent, weet je ook dat het betekent, het zou aan David gegeven worden, aan het huis van David, en het zou daarin ook blijven. Op zijn minst dus in Juda. Tot until kingdom come, zeggen de Amerikanen, geloof ik. En ik bedoel het nu letterlijk. Dat wil zeggen, totdat het koninkrijk inderdaad terechtkomt bij de Heer Jezus Christus, bij de Messias. Nou, wie ongetwijfeld in Genesis 49 ook verwezen wordt. Maar dat even terzijde, maar als je goed oplet, kun je het hier al inlezen, lijkt mij. Zo zweer mij dan nu bij de Heere, zo gij mijn zaad na mij zult uitroeien. Saul weet dat hij niet lang meer maken zal. En vraagt aan David nu hetzelfde als wat Jonathan hem gevraagd heeft, om te zorgen voor zijn nageslacht. Maar goed, u weet hoe het gegaan is. De zonen van Saul werden sowieso gedood, maar niet door David. En mijn naam zult uitdelgen van mijn vaders huis. David moet zweren dat hij dat niet zal doen. En hij heeft dat ook inderdaad niet gedaan. Toen zwoer David aan Saul en Saul ging in zijn huis. Ging weer naar huis. Maar David en zijn mannen gingen op in de vesting. Je mag aannemen dat dat gewoon weer is, de vesting. En Gedi uit vers 1. Wordt ook hetzelfde woord inderdaad gebruikt. Wat we hier op de achtergrond lezen natuurlijk is niet nieuw. Dat is precies hetzelfde als wat wij in voorgaande hoofdstukken menigmaal gezien hebben. Namelijk het spanningsveld tussen de wet en de genade, tussen oude en nieuw verbond. Tussen jodendom en christendom ligt daar enigszins tegenaan, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Maar toch, het heeft met die dingen van doen. Het mag dan zo zijn dat Saul aan de kant geschoven wordt en vervangen wordt door David. Het mag dan zo zijn dat het oude verbond vernietigd zal worden en vervangen zal worden door een nieuw verbond. Die heb ik uit Hebreeën 7. En het mag dan zo zijn dat het oude verbond verbroken zal worden en vervangen zal worden door een nieuw verbond, maar die heb ik uit Jeremia 31. Het mag dan zo zijn dat oude en nieuw verbond elkaar niet verdragen, want genade, of wet en genade verdragen elkaar ook niet. Dat is wat het Nieuwe Testament zegt. Benoemt het zelfs als dwaasheid. Maar ja, dat is het volgende hoofdstuk, hè. Dat is de geschiedenis van Nabal. De man heet nou eenmaal zo, een dwaas. Dus daar hebben we het ook nog wel over. Het neemt niet weg dat hoe groot de tegenstelling tussen oud en nieuw verbond ook is, en tussen wet en genade, dat de genade die wij kennen onder het nieuwe verbond niet vijandig staat tegenover de wet. De wet staat vijandig tegenover genade, maar niet andersom. En dat wordt ons ook zwart op wit geleerd in het Nieuwe Testament. Waar ons immers geleerd wordt dat de mens uit de werken der wet voor God niet kan gerechtvaardigd worden. Maar waar geleerd wordt, Aan de andere kant, dat wij die uit genade zalig worden, zonder de wet, daarmee niet in een positie komen die strijdig is met de wet. Maar voor dat doel zou men die wet dan ook moeten verstaan. In ieder geval, deze woorden die ik nou aanhaal, die staan letterlijk in Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, ik citeer de eerste vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Dat is de eisende wet. Onder verwijzing naar de naam Saul, de eisende. De eisende wet, de wet die zegt, doe dit en gij zult leven. En de wet die ook zegt, doe niet zus en doe niet zo, hè. Gij zult niet, enzovoort. Maar er staat, daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, dat wil zeggen voor God. Waarom dan niet? Nou, want door de wet is kennis der zonde, maar niet rechtvaardiging. Andere plaatsen staan diezelfde dingen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, Romeinen 7. Maar niettemin is de wet zwak. Omdat die gelegd is op zonder vlees. Of Hebreeën 7. Niettemin is de wet zwak en onprofijtelijk. Dat wil zeggen, brengt geen profijt, product. Geen vrucht voort. Integendeel. En voor zover ironisch toch gesproken wordt over vrucht van de wet, heet het de dood die voortgebracht wordt. En daarom heet het ook een bediening des doods. Maar hier in de volgende verse van Romeinen 3 staat dat de mens gerechtvaardigd wordt uit genade. De woorden letterlijk uit vers 24. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade, door de verlossing niet die in Mozes is, want die is daar niet, maar door de verlossing die in Christus Jezus is, enzovoort. En dan staat er, uiteindelijk, want ik neem aan dat ik dit hoofdstuk niet hoef te bespreken, dan staat er in vers 27, waar is dan de roem? Als een mens namelijk uit genade zalig wordt, waarin kan hij zich dan nog beroemen? En dan staat er gewoon, die is uitgesloten, die is er niet. We hebben niks om ons in te beroemen. Door welke wet? Die der werken, en dat is de Mozaïsche wet. Nee, maar door de wet des geloofs, de wetmatigheid, de leer kan ook nog, des geloofs. En wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Waarna de vraag is, vers 31, doen wij dan de wet teniet door het geloof? Staan wij daarmee dus vijandig tegenover de wet? Doen wij de wet teniet? Nemen we er een loopje mee? Schuiven we hem aan de kant of wat? En dan staat er, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Want het feit dat een mens uit genade zalig wordt, is niet in strijd met, al die term vast, is niet in strijd met, David was niet in strijd met Saul. Saul was in strijd met David. En wij die uit genade zalig worden, dat is niet in strijd met de wet, het is in overeenstemming met de wet. Wij erkennen dus de wet. Maar ja, als u behoort tot degene, ik heb het snel weggeslagen, Romeinen, zevende maar. Als u behoort tot degene die de wet verstaan, hoofdstuk 7, vers 1, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, weet gij niet dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? En als hij gestorven is, dan is hij vrij van de wet. Dat wordt ook uitgelegd met een min of meer praktische toepassing. Ongeacht de symboliek die dan ook natuurlijk weer achtersteekt. Maar gewoon letterlijk, hè. Het is, de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Maar het hele punt is dat waar één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5, en daarom zijn wij vrij van de wet. En niet wij die geloven alleen maar zelfs zij die niet geloven. Inclusief de Joden. Alleen als je niet gelooft, heb je daar dus niks aan. Schiet niet echt op. Maar je bent vrij van de wet. Ben je dan behouden? Nee, dan ben je dood. En dat is niet behouden, dat is verloren nog steeds. Staat in 1 Korinthe 15 letterlijk, dus die is makkelijk genoeg, hè? Wij worden behouden door de opstanding van Christus uit de dood. En door geloof in hem, hè? Volgende fase. Maar het een en ander is niet in strijd met de wet. Integendeel, het is de vervulling van de wet. De wet is toegepast geworden. Dat zei de Heer ook, er zal geen titel nog Jood van verloren gaan. En dat soort dingen, dat is ook zo. Maar in overeenstemming met de wet nam hij onze plaats in. De plaats van de mens in het algemeen trouwens. De hele mensheid waarvan hij het hoofd was. In rechten. En hij vertegenwoordigde de hele mensheid in rechten. En hij werd veroordeeld tot de dood. Met als gevolg dat in rechten de hele mensheid dood is. En daarna staat er een gedenk dat gij die eertijds dood waart. Nou ja, dat is Efeze 2. En dan heb je 2 Korinthe 5. 1 is voor alle en dus zijn alle gestorven opdat degene die leven. En daar heb je de gelovigen dan ineens, hè? Hoe toch duidelijk zijn dit soort dingen. Daar is geen strijd mee. Alleen, het wordt door degenen die aan de wet vast willen houden, wel zo beleefd. Want ze begrijpen heel goed dat onder de wet geen ruimte is voor genade. Dan is het end zoek. Begrijp je me goed? Wij leven in de samenleving waarin wij het woord gedogen vervoegen. Hoe zeg je zoiets netjes? Dat wil zeggen, we vinden dat het allemaal niet zo nauw genomen moet worden. Vooral niet naar de letter van de wet. Maar ja, wet is wet en dat is de letter van de wet. Dat is het beginsel. En als je daarop afdenkt, dan kan je hem net zo goed ook afschaffen. Dat is het eind van zoek. Dat is niet meer principieel. Wet en genade verdragen elkaar namelijk niet. Wet moet sancties hebben, er moeten maatregelen genomen kunnen worden tegen iemand die de wet overtreedt. En als dat niet kan, ja, dan kan je net zo goed die wet ook niet hebben. Maar u en ik weten uit ervaring, dus er valt weinig aan toe te lichten, dat degenen die vast willen houden aan de wet, op wat voor wijze dan ook, toch grote problemen hebben met genade. Om niet gewoon te zeggen dat juist degenen die zich vasthouden aan religieuze wet over het algemeen niet willen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Althans niet tot aanvaarding van hem als hun verlosser en zaligmaker. Dat zijn twee dingen die elkaar uitsluiten en dat voelt men op de klompen aan. Sommigen hebben daarna alsnog weer het zaakje, daar hebben we het regelmatig over, door elkaar gegooid, hè. Maar in de Bijbel staan die twee dingen haaks op elkaar. Misschien niet de goede uitdrukking, maar ze staan in ieder geval tegenover elkaar. Zodanig, niet dat de wet als zodanig bestreden wordt door ons die uit genade leven. Integendeel, wij claimen die wet en zeggen op grond van diezelfde wet zijn wij vrijgesproken. Op grond van de toepassing van die wet. En daarom vind je dat iemand als David, die de genade vertegenwoordigt, er niet over prakiseert om de strijd aan te gaan met Saul. Hij zegt, als er wat geregeld moet worden, moet de Heer zelf dat doen. En de Heer heeft geregeld en zal regelen, voor zover dat nog vervuld moet worden. Want hoe dan ook, het blijft zo dat deze hele periode vanaf de zalving van David tot aan zijn kroning en daarmee tot aan de dood van Saul, dat die hele periode natuurlijk in de eerste plaats een uitbeelding is van onze tegenwoordige tijd. Waarin de Heer Jezus Christus allang tot koning gezalfd is, maar waarin hij in ieder geval door het Joodse volk, maar ik moet eigenlijk zeggen door het officiële Israël, als zodanig niet erkend wordt. En dus komt de Messias nog niet. Volgens de lijn van het koningschap, en dat is een lijn die dan loopt via de stam van Juda. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben, en anders halen we al die zinnen er weer even tussenuit, voor het gemak. Want daar gaat het niet om, maar dat u weet hoe dat is. De openbaring van de heerlijkheid van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond in aardse context, hier op aarde dus, wacht op de bekering van Israël te beginnen bij het Joodse volk. Dat is in de toekomst. En dat is overeenkomend met de dood van Saul, de ondergang van de Joodse natie in de dagen van de grote verdrukking. Dat is de dood van Saul. En daarna pas is de weg vrij voor het nieuwe verbond in de praktijk. Het neemt niet weg dat pak een beetje 2000 jaar geleden, of 2000 jaar daarvoor officieel, die zoon van David al tot koning gezalfd werd. En dat wij behoren tot die groepering die ondanks alles ons vertrouwen gesteld hebben op deze zoon van David en hem erkennen als onze Heer. Strijden wij dan met hem tegen de wet? Wel nee, wij prediken alleen dat die wet vervuld is en dat de wet een tamelijk achterhaalde zaak is. Nooit gedacht, waarom legde Saul gewoon niet zijn koningschap neer? Als hij dan weet dat David hem opvolgt. En als hij dan weet dat de rechten van David dezelfde zijn als die van Saul, dat wil zeggen, hij is door Samuel gezalfd, ja, Saul en David. Als David toch een serieus en godvrezend man was, had hij toch gezegd, ja, maar daar ga ik niet mee verder. Dan, ik ga weer terug naar achter de koeien, want hij kwam van achter de koeien. Ja, gaan we ezels zoeken. Ja, zoiets. Maar dat deed hij niet, maar had hij kunnen doen. Mag ik dit zeggen? Ja, mag ik zeggen, want er staat ook in de Bijbel dit wat ik nu zei. Dat staat in Hebreeën 8. Nou, ik moet dringend ophouden natuurlijk. Staat in Hebreeën 8, waar gesproken wordt over dat nieuwe verbond. Hebreeën 8, uitgebreidste, het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Uit Jeremia 31, Hebreeën 8, zeg ik het goed? Waar geciteerd wordt uit Jeremia 31 vers 31, hier in Hebreeën 8 vers 8. Leuk hè, 31 vers 31, want het is hier 8 vers 8. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten, niet zoals het verbond dat ik met hun vader gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand neem om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, of wat er maar precies staat. En dat citaat gaat nog steeds verder, namelijk tot en met vers 12... Allemaal achter elkaar geciteerd uit Jeremia 31. En daarna het slotvers, commentaar van de schrijver van de Hebreeënbrief. Als hij zegt, als de Heer zegt, als Jeremia zegt, een nieuw verbond mag je weer weglaten. Want het gaat niet over verbond, het gaat nu over een nieuw. Als hij spreekt over een nieuw verbond uiteraard. Dan heeft hij daarmee het eerste verbond oud gemaakt. En zou ook zo genoemd moeten worden. En hetgeen oud gemaakt is en verouderd is nabij de verdwijning. De strekking van deze woorden is dat het toch een beetje vreemd is om vast te houden aan de wet, de Mozaïsche wet, en vervolgens als uitvloeisel daarvan de Joodse wet, als dat verbond allang verklaard is tot verbroken en daarmee verouderd, want er is al een nieuw verbond aangekondigd dat in de plaats daarvan zou komen. Wat voor zin heeft het nog om eraan vast te houden? Als het toch al verbroken is. En dat klemt des te meer daar de Joodse wet, het judaïsme, pas tot stand gekomen is. Het levenslicht, als dat het goede woord is, heeft gezien na deze woorden van Jeremia.
Ja,
In de Babylonische ballingschap. En dat is dus na Jeremia, nou ja, in de dagen van Jeremia en wat erop volgde. Toen greep men ineens naar het oude verbond, naar het Mozaïsche verbond. nadat gezegd was, het is oud en verouderd, het is gebroken. En de heer zei, nou, ik maak wel een nieuwe. Dat zei hij tegen Mozes ook, hè, toen Mozes hem kapot gegooid had. De heer zei, nou, kom maar weer die berg op, het was nog garantie. Of zoiets. Geef nog een nieuwe. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar het gaat om het beginsel dat als iets oud en verouderd is, wordt men geacht er geen waarde meer aan toe te kennen. Dat is een aflopende zaak, dat is wat gezegd wordt. En zo predikte Johannes de Doper, en zo predikte ook de Heer Jezus. Hij zei weliswaar, er zal geen titel of jota van die wet verloren gaan, maar hij zei wel, moet er beschuldigd worden. Oké, kom maar op met je beschuldigingen. En wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, enzovoort. En hij schreef wat in de grond, ik gooi wat geschiedenissen door elkaar met opzet, en hij schreef wat in de grond, en één voor één gingen de beschuldigers weg, enzovoorts. En de heer zei, is het over? Beschuldig ik u ook niet. En hij werd verzocht om een oordeel uit te spreken, en de heer deed het niet. Waarom niet? Omdat hij het niet eens was met de wet. Omdat het niet meer uitmaakte, die kwestie van die wet, die zou vervangen worden en hij hoogstpersoonlijk zou een einde maken aan de heerschappij van de wet. Dus wat voor zin heeft het nog? Maar 600 jaar daarvoor was dat ook al zo. Sinds Jeremia de Heer had gezegd, ik maak een nieuw verband. Dit oude, dat is afgelopen. Hebben we die nog? Nou, dat is de situatie van Saul en David. Het is een trieste geschiedenis, want als Saul verstandig was geweest, had hij gezegd, oké, laat maar zitten. Saul had ook gewoon op kunnen stappen en dat is niet wat hij deed. En zoals met de Joodse wet ook wel leidt toe. En bovendien is de Joden dan zo serieus geloven in de komst van de Messias. Waarom houden ze dan aan het oude vast? En wij, die onze Bijbel lezen, weten zelfs dat het vasthouden aan het oude ertoe uitloopt dat men het nieuwe verwerpt. Het zijn trieste zaken. Want het is een volstrekt, maar dan ook volstrekt achterhaalde zaak. Saul wist dat, en als hij bij de les was geweest, denk ik, dan zou hij na die slip van die mantel die van hem was afgescheurd bij Samuel, zou hij zijn hele mantel uitgedaan hebben. Zo van, neem het maar helemaal mee. Dan maar niet. En anders op zijn minst hier, bij deze gelegenheid. Maar dat gebeurt niet. Hij is zeer hardnekkig en daarmee een uitbeelding inderdaad van de wet. Je komt er niet meer zo vanaf.
Hé, heerschappij is toch ook wel leuk. Doe
nou. Ja, precies. Ja. Nou, zo zit dat. Hè. Mensen worden graag verdrukt. Zo werkt het. We moeten het hierbij laten voor vanavond. Wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij inderdaad deze David mogen kennen, die door u gezalfd is geworden en die wij zien met eer en heerlijkheid gekroond. En wij danken u dat wij mogen uitzien naar die geweldige toekomst, wanneer inderdaad een einde gemaakt zal worden aan de heerschappij der wet en daarmee zelfs een einde aan alle religie, om plaats te maken voor geloof in u, die ons verlost van die slavernij van zonde en dood en wet. Wij danken u dat wij reeds nu daaruit mogen leven, als eerstelingen van uw nieuwe verband. En hoewel wij daar door terecht zijn gekomen buiten de legerplaats, mogen we ons verbonden weten met onze heiland, wiens smaadheid wij wellicht dragen, maar met wie wij in heerlijkheid zullen verschijnen in de toekomst. Wij danken u daarom, Vader, voor al die beloften die in Christus ja en amen zijn, en waaraan wij in Christus reeds nu deel gekregen hebben, en waaraan wij ook in de toekomst deel zullen hebben, als uiteindelijk vervuld zal worden al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en ons mochten verdiepen in dat profetisch woord. Opdat we onderwezen zouden worden door u. Opdat we zouden beseffen wie wij in u geworden zijn en ons zouden realiseren wat uw plan is, ook in deze tegenwoordige tijd.
En in afwachting van de wederkomst van onze heiland bevelen we ons bij u aan. Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons voor al die machten die heersen in de wereld, opdat wij in vrijheid zouden staan en in die vrijheid u zouden dienen op Gode welbehagelijke wijze. Amen.